Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land, pelgrims van de hoop. Wij staan ondertussen natuurlijk nog steeds te midden van Rome en aan het begin van een nieuwe aflevering van onze toch wel uitgebreide pelgrimstocht die wij mogen ondernemen in deze eeuwige stad. Vandaag zullen we opnieuw door een heilige deur mogen heen gaan. En dat omdat we onze volgende pauselijke basiliek zullen bezoeken. In een vorige aflevering bezochten we twee kleinere basilieken, maar daarom niet minder belangrijk. De basiliek van het Heilig Kruis in Jeruzalem en de basiliek van Sint Laurentius buiten de muren. Van hieruit zullen we opnieuw richting het centrum van Rome gaan. We komen voorbij het zeer bekende Stazione Termini. Iedereen die Rome al eens heeft bezocht en van het Fiumicino luchthaven naar Rome moet gaan, die komt daar langs dit grote station in het midden van Rome. En vlakbij het Stazione Termini vinden we de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore. We gaan door de wijk van de Esquilino richting deze prachtige basiliek die iets te maken heeft met sneeuw. En dat gaan we zo dadelijk ontdekken. En zo, dierbare medepelgrims, we staan te midden van Rome. Hier vlak aan de basiliek van de Santa Maria Maggiore. Een zeer indrukwekkende kerk die u zeker dient te bezoeken wanneer u naar Rome komt. Deze pauselijke basiliek die domineert al 16 eeuwen de stad Rome als het Maria-heiligdom bij uitstek en de bakermat van de artistieke beschaving. Gelegen op de top van de Esquilijnse heuvel is het natuurlijk een van de vier pauselijke basilieken van Rome. We bezochten er reeds twee. De pauselijke basiliek van Sint Paulus buiten de muren en ook de pauselijke basiliek van Sint Jan van Lateranen, de kathedraal van de paus. Deze wordt onze derde pauselijke basiliek van deze pelgrimstocht. En dus ook onze derde heilige deur. Volgens de traditie gaf de heilige maagd Maria de bouw van haar verblijfplaats op de Esquilijnse heuvel aan en inspireerde deze plaats. Ze verscheen in een droom aan de aristocraat Giovanni en aan paus Liberius, met het verzoek om deze kerk ter ere van haar te bouwen. Op een plaats die ze op wonderbaarlijke wijze zou onthullen. Natuurlijk nooit zomaar om te voldoen aan de belangrijkheid die Maria zou denken over zichzelf te hebben. Nee, zeer zeker niet. Het zijn allemaal die plaatsen waar onze lieve vrouw de gelovigen nabij wil komen. Degene die tot haar naderen. Of men nu ver of dicht bij de kerk staat, wanneer men bij Maria komt, dan is ze als een moeder die een ieder omhelst. En dit is zulk een plaats waar Maria te midden van de Romeinen aanwezig wilde zijn. En het is dus ook geen toeval dat in deze basiliek de patrones van Rome, de heilige maagd Maria, De beeltenis van haar op een icoon hier wordt bewaard in de Paulinekapel. Een prachtige kapel die we zo meteen zullen bezoeken. De manier waarop dat Maria eigenlijk heeft aangetoond dat ze op deze plaats een basiliek wou, een kerk wou, heeft allemaal te maken met het wonder van de sneeuw. En het is een prachtig wonder dat hier iedere keer herdacht wordt in de vorm van een hele bijzondere liturgie, waarbij tijdens de heilige mis een regen van witte bloemblaadjes vanuit het plafond naar beneden dwarrelt. En zo krijgen we, als het ware, het idee dat je te midden van dat bijzondere wonder van de sneeuw terecht bent gekomen. En dat gebeurt op 5 augustus. In het jaar 358 zal Maria dus in een droom verschijnen aan paus Liberius en aan Giovanni, de Romeinse patriciër. En op de ochtend van 5 augustus 358 bleek de Esquilijnheuvel, die ook de grootste van de 7 oorspronkelijke heuvels van Rome is, bedekt met een laagje sneeuw. En de paus die bepaalde dat het met sneeuw bedekte stukje de vorm en de omvang van de kerk zou bepalen. En rond dat wonder van de sneeuw worden hier tal van festiviteiten georganiseerd. Een echte, ja, bijzondere liturgie, bijzondere plaats ook hier. Deze prachtige basiliek die trouwens eigenlijk de lievelingsbasiliek kan genoemd worden. Die trouwens ook een van de lievelingsbasilieken is van paus Franciscus. Hij komt altijd naar hier om iedere apostolische reis toe te vertrouwen aan de voorspraak van de heilige maagd Maria, de Salus Populi Romani. Wel, dierbare luisteraars, laten wij de drukte van het Romeinse stadsleven een beetje achter ons laten. En wij gaan de heilige deur van de basiliek Santa Maria Maggiore binnen en laten de schoonheid van deze mariale basiliek tot ons komen.
Thank you.
De voorgevel werd gebouwd ter gelegenheid van een heilig jaar, jawel, dat van 1750, door de architect Ferdinando Fuga, afkomstig uit Firenze. De loggia van zegeningen vormt hier het dominante element. De majestueuze façade, ontworpen dus door de architect Ferdinando Fuga, als mantel van de Maria-basiliek, creëert een echt en gepast podium van waar men het hele plein en de prachtige mozaïeken van Filippo Rusuti, daterend uit ongeveer het jaar 1300, kan bewonderen. Deze vertellen de stichtingsgeschiedenis van de basiliek. In de nacht van 5 augustus 358 verscheen Onze Lieve Vrouw in een droom aan de Romeinse aristocraat Giovanni en zijn vrouw. De heilige maagd beloofde hen dat ze hun kinderwens zou inwilligen door middel van een wonder. Het echtpaar ging op bezoek bij paus Liberius, die hen vertelde dat hij dezelfde droom had ontvangen. Bij hun vertrek zag het echtpaar dat een deel van de Esquilineheuvel bedekt was met sneeuw. Met zijn kromstaf markeerde de paus de omtrek van de plaats waar het echtpaar de kerk zou bouwen. Hoewel het oorspronkelijke aspect van de Liberiaanse kerk nog steeds onbekend is, vond de wijding van de huidige basiliek, die werd gevraagd door paus Sixtus III in 431, na het concilie van Efeze, precies plaats op de dag van het wonder, op 5 augustus. Ter herinnering dus aan deze gebeurtenis vindt elk jaar die prachtige viering hier plaats, waar we daarnet aan de ingang al konden over hebben. De pausenzaal is de zaal die het meeste rijkwijde laat zien van het architectonische project dat paus Paulus de Vijfde, in 1605 werd hij paus, tot 1621 wilde. Flaminio Ponzio, afkomstig uit Lombardije, die bouwde een groot gebouw met 5 verdiepingen voor de kanunniken van de basiliek. De hal is als een soort pantheon voor de eminente figuren die eraan verbonden zijn. Kardinalen, de aartspriester, de heilige Carolus Borromeo, pausen en de koninklijke familie van Spanje, die zeer gehecht is aan de basiliek, gezien de koning van Spanje de proto-kanunik van dit kapitel is. U hoorde daar reeds over in Sint-Jan van Lateranen, want daar is de proto-kanunik de president van Frankrijk, vroeger natuurlijk de koning van Frankrijk. Onder de regeerperiode van Hendrik de Vierde is dat een prerogatief dat werd geschonken aan de koningen. Toen de Franse revolutie uitbrak en de republiek werd gesticht, wel, toen is dat prerogatief eigenlijk overgegaan op de presidenten, ondanks het feit dat Frankrijk een staat is die kerk en staat strikt gescheiden wil houden. De elegante wenteltrap die we hier bewonderen, vermoedelijk van Gian Lorenzo Bernini, is gemaakt van travertinosteen en verbindt de 5 verdiepingen van het gebouw met de nieuwe sacristie. De vorm, zonder kolommen, doet denken aan een gestileerde zeeschelp en de lijnen volgen een stijgende lijn. Het symboliseert de menselijke reis van de aarde naar de hemel, van de duisternis naar het licht. Zo treden wij opnieuw binnen in een van de indrukwekkende pauselijke basilieken die Rome kent. In totaal zijn er natuurlijk 4. Dit is onze 3e basiliek. De Santa Maria Maggiore is de enige paleochristelijke basiliek waarvan het oorspronkelijke uiterlijk intact is gebleven. De zuilengalerij in Cipollino marmer is afkomstig van oude pakhuizen en heidense gebedsgebouwen die in de christelijke tijd werden gesloopt. De mozaïeken in het middenschip en de triomfboog dateren uit het pontificaat van Sixtus III. We spreken over de periode 432 tot 440. De mozaïeken in de apsis werden door paus Nicolaas IV opgedragen en gemaakt door Jacopo Toriti. Het centrale schip heeft een cosmateske vloer en een plafond met verguld hout, ontworpen door Giuliano en Antonio da Sangallo. Onder de schatten van de basiliek van onschatbare waarde zijn onder meer, en die gaan wij zo meteen even bewonderen, de reliquie van de heilige Kribbe. En natuurlijk ook de icoon van de Salus Populi Romani. Verder telt deze basiliek talrijke kapellen. De Paulinekapel, de Sixtijnse kapel, de Sforza kapel, de Cesi kapel, de kapel van het kruisbeeld, de kapel gewijd aan Sint Michael en de geboortescène door Arnolfo di Cambio. Elke zuil, elk schilderij, elk beeldhouwwerk dat men hier vindt, iedere tegel is doordrongen van historische betekenis en spiritualiteit. Laten we even een kijkje gaan nemen bij de heilige kribbe, een hele bijzondere reliquie die bewaard wordt hier in de Santa Maria Maggiore. We zijn nog in de vastentijd op weg naar Pasen. We moeten nog de passie en het lijden van onze Heer Jezus Christus door middel van de Goede Week beleven. En toch staan we hier bij een kribbe en spreken we over de geboorte van Christus. Dit omdat reeds in de kribbe een teken te zien is van het feit dat Jezus zich tot voedsel zou maken, vandaar dat hij in een voederbak werd gelegd van hout. Jezus maakt zich tot voedsel op het kruishout. Het voedsel van de mens, letterlijk in de Eucharistie, die in deze basiliek natuurlijk wordt gecelebreerd. Het pauselijke altaar werd in opdracht van paus Pius IX gebouwd, door de Romeinse architect Virginio Vespignani. Hij gebruikte zo'n 70 verschillende soorten marmer, voornamelijk van extracties die tegelijkertijd in Rome en Ostia plaatsvonden. De Confessio herinnert aan het belang van de Santa Maria Maggiore als Bethlehem van het Westen en als de geboortebasiliek van Rome. Vanaf het pontificaat van Theodorus, inwoner van Jeruzalem, stond het ook bekend als Sancta Maria ad Praesepem. De titel verwijst naar de 5 stukken plataanhout, of Ficus sycomorus, die deel uitmaakten van de kribbe waarin het kindje Jezus werd gelegd. Wist u dat er recente wetenschappelijke studies zijn uitgevoerd op deze houten stukken? Zij worden bewaard in een kristallen reliekschrijn in de vorm van een kribbe die ontworpen werd door Giuseppe Valadier in 1802. En de datering van deze stukken gaan terug naar de tijd van de geboorte van Jezus. Het is een ongelooflijk iets om zo hier even die kribbe te kunnen vereren. Een hele bijzondere reliquie die hier bewaard wordt in de basiliek van Santa Maria Maggiore. En u heeft dus al gemerkt dat wanneer dat je die route van de 7 kerken doet in Rome, dat je die prachtige en indrukwekkende reliquieën ontmoet op je pelgrimstocht. Zoals wij ook, dierbare pelgrims van de hoop, hier aan deze kribbe mogen staan. En omdat u zich er misschien toch wel een beeld van zou kunnen vormen, als u er nog niet zelf op bezoek bent kunnen gaan, we hebben dus weer een prachtig pauselijk altaar met een hele grote baldakijn boven, beetje in dezelfde stijl als de voorgaande, en dan kan je dus opnieuw afdalen in een crypte waar die reliquie van de heilige kribbe te bewonderen en te vereren is. We gaan even naar de linkerkant, want daar kunnen we binnengaan in de kapel waar de Salus Populi Romani wordt bewaard. Een zeer mooie icoon van Onze Lieve Vrouw. En bovendien is dit een van de plaatsen die paus Franciscus verkiest. Het is in deze kapel dat hij iedere keer wanneer hij op apostolische reis gaat, bloemen komt neerleggen bij Onze Lieve Vrouw. Om de reis en de geestelijke vruchten ervan toe te vertrouwen aan de heilige maagd Maria. En de devotie van paus Franciscus gaat zo ver dat hij zelfs hier wil begraven worden. En op deze wijze zal de basiliek van Santa Maria Maggiore, behoudens dat de paus natuurlijk niet van gedachten verandert, inderdaad de laatste rustplaats worden van paus Franciscus. Nu, u weet, het overgrote deel, zeg maar, van de pausen zijn begraven in de Sint-Pietersbasiliek. Maar het is zeker niet uitzonderlijk dat een paus een andere plaats kiest. Herinner u dat we bijvoorbeeld de tombe van een van de pausen zijn tegengekomen in Sint-Jan van Lateranen. Of denken we maar bijvoorbeeld in deze plaats waar maar liefst 5 pausen begraven liggen. Zij hebben hier allen hun laatste rustplaats en ook paus Franciscus zal deze basiliek kiezen als laatste rustplaats. We mogen dus zeker zeggen, we weten dat de Heilige Vader een grote devotie heeft voor Onze Lieve Vrouw, maar de Salus Populi Romani heeft een hele bijzondere plaats in het hart van paus Franciscus. Het is een prachtige icoon. De traditie wil dat de icoon werd geschilderd door de heilige evangelist Lucas, die de patroonheilige is van de schilders. Het paneel is gemaakt van cederhout en meet 1,17 meter op 79 centimeter. De icoon toont op een gouden achtergrond een afbeelding van Onze Lieve Vrouw die het kind Jezus in de armen draagt. En deze icoon is bijzonder geliefd bij de Romeinen en sterk verbonden met de identiteit van Rome, maar ook van de pausen. We weten dus van Cesare Baronio dat de Salus Populi Romani 3 dagen lang in processie door de straten van Rome werd gedragen. Paus Gregorius I zou voor het icoon in gebed hebben halt gehouden om te smeken om een einde aan de pest. Pausen hebben ook veel donaties aan de icoon gedaan als ex voto geschenken. Van Clemens de 8e tot Gregorius de 16e en Pius de 12e hebben pausen kostbare kronen en juwelen aan de icoon geschonken om op deze manier uitdrukking te geven aan de voorspraak die aan de Salus Populi Romani was toevertrouwd tijdens verschillende uitdagingen in de tijd. Paus Paulus de 5e die liet de monumentale Paulinekapel bouwen. Je mag het echt een luxueus onderkomen noemen voor de Salus Populi Romani, de kapel waar wij nu in staan. Er vond een plechtige viering plaats voor de vertaling van de icoon, de translatie, die wordt herdacht met een viering elke laatste zondag van januari. Zowel de reliekhouder als het zilveren omhulsel uit de tijd van Paulus de 5e wordt vandaag de dag bewaard in het Liberiaans Historisch Museum. Tijdens het Mariajaar op 1 november 1954 bracht Paus Pius XII hulde aan de icoon met een processie van Santa Maria Maggiore naar de Sint-Pietersbasiliek, waar zij tot koningin werd gekroond met kostbare kronen en juwelen, die ook vandaag de dag te bewonderen zijn in het Liberiaans Historisch Museum. En dus ook de plaats waar Paus Franciscus zo vaak op bezoek komt. Deze kapel is een van mijn persoonlijke favoriete plaatsen in Rome. Niet alleen omwille van de Salus Populi Romani, een indrukwekkende plaats. Het is een plaats van gebed waar zoveel grote pausen, opvolgers van heilige Petrus, maar ook heel veel heiligen zijn hier geweest om te bidden voor deze icoon. En zo komen we terug op het spoor van een heilige die we eerder in onze pelgrimstochten zijn tegengekomen, namelijk de heilige Paulus van het Kruis. Het is zo dat de heilige Paulus van het Kruis de intentie had om, nadat hij zich teruggetrokken had op Monte Argentario, een schiereiland voor de Toscaanse kust, samen met zijn broer, toestemming wou vragen aan de toenmalige paus om gezellen te mogen verzamelen. Uiteindelijk dus de stichting van de Congregatie van de Passionisten mogelijk te maken. Wel, hij zal daarvoor naar het zomerverblijf gaan van de pausen, hier niet zo ver vandaan, in het Quirinaalpaleis. Maar door zijn toestand waar hij daarin toekwam, in zijn schoffele kleren, werd hij vergist als een bedelaar en eigenlijk buiten gegooid. Helemaal teleurgesteld en diep bedroefd omwille van het mislukken van zijn bezoek aan Rome en aan de paus, besloot hij om te voet van het Quirinaal naar hier te wandelen. En weende hij op 21 november bittere tranen in deze kapel. Deze bittere tranen zullen de aanzet vormen voor een heel belangrijke belofte die hij hier zal doen aan Onze Lieve Vrouw, namelijk om alles te doen wat in zijn menselijke vermogens lag, met de hulp van haar voorspraak, om de congregatie van de Passionisten te stichten. En uiteindelijk is hem dat ook gelukt en zouden ze zelfs uitzwerven over de hele wereld om het evangelie te verkondigen. Het is dus op deze wijze ook een beetje de kapel van de teleurstelling. Het is de kapel waar onze lieve vrouw er ons aan herinnert dat met haar voorspraak, met haar moederlijke ontferming, werkelijk alles mogelijk is, ook wanneer het volledig uitzichtloos lijkt. Een kleine anekdote die ik toch heel graag met u wou delen. De indrukwekkende Paulinekapel met de Salus Popoli Romani. Laten wij hier samen een wees gegroet bidden. Heden in bijzonder voor alle pausen. We bidden voor de zielerust. We bidden voor de huidige paus. Laten we bidden voor zijn intenties. En vragen aan onze lieve vrouw om zich te ontfermen over deze intenties en die van ons. Laten we dat doen in de taal die hier het meest gesproken wordt. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Na dat mooie moment bij onze lieve vrouw wil ik u graag nog een klein beetje iets vertellen over de Sixtijnse kapel die we hier vinden, bekend als de geboortekapel, gebouwd in opdracht van paus Sixtus tussen 1585 en 1587. Door Domenico Fontana, u weet dat was de vertrouwde architect van de paus die de kapel bouwde, en gebaseerd op een Grieks kruis plattegrond met twee ondergeschikte kapellen. Een tamboerijn met 8 grote ramen bevat de kapel en omvat ook het oratorium van de geboorte op de benedenverdieping, die bereikbaar is via een dubbele trap. Het oratorium, waarvan de kern dateert uit de vroege middeleeuwen, bevond zich oorspronkelijk in de rechterbeuk van de basiliek en is een gelijkenis van de geboortegrot in Bethlehem. Het tabernakel van Ludovico del Duca in verguld brons is een belangrijk theologisch element van deze Sixtijnse kapel. Met zijn portieken en zuilen omwikkeld met druivendranken doet het denken aan de tempel van Salomo en geeft het vooral uitdrukking aan de letterlijke betekenis van de naam van de stad waar Jezus werd geboren, Bethlehem, het huis van brood. De fresco's in het stukwerk werden toevertrouwd aan een team van vele kunstenaars onder leiding van Cesare Nebbia en Giovanni Guerra. Hun werk toont het verhaal van Jezus' kindertijd. Aan de zijkanten zien we de grafmonumenten van paus Sixtus V en de heilige paus Pius V.
Tantum ergo sacramentum, veneramur charlui, et antiquum documentum, novo ceder. Prestet vides supplementum sensum defectui.
We zullen nog even kort verwijlen in deze basiliek. Deze derde pauselijke basiliek en ook de derde heilige deur die we zijn doorgegaan. Laten wij naderen tot de aanbiddingskapel. In deze kapel is het steeds mogelijk om de Heer te aanbidden in de aanwezigheid in het allerheiligste sacrament van het altaar. Laten wij naderen tot de Heer en ons pelgrimsgebed ook hier bidden. Alvorens we van hieruit dan koers zullen zetten naar onze laatste halte, de laatste plaatsen waar we in deze pelgrimstocht nog op bezoek gaan. En dat is natuurlijk de Sint-Pietersbasiliek zelf. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel, je hebt ons het geloof geschonken in uw Zoon Jezus Christus, onze broeder. En door de Heilige Geest hebt gij de vlam van liefde in ons hart ontstoken. Wek in ons de zalige hoop op de komst van uw rijk. Maak ons door uw genade tot zaaiers die onvermoeibaar het zaad van het evangelie uitstrooien. Laat door dit zaad de mensheid en de hele schepping opbloeien in de vaste verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de machten van het kwaad zijn overwonnen en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart. Mogen de genade van het jubeljaar in ons, pelgrims van hoop, het verlangen sterken naar de hemelse gaven en aan heel de wereld de vreugde en de vrede schenken van onze Verlosser. Aan u, God, die voor altijd gezegend zijt, zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zo, dierbare luisteraars, met een grote dankbaarheid hebben we deze basiliek kunnen bezoeken, kunnen beleven. We zijn natuurlijk ook zeer erkentelijk aan de vele informatie die we hebben ontvangen uit tal van bronnen en die we op deze manier met u allen hebben kunnen delen. Want uiteraard, als pelgrims onderweg, komen we tal van nieuwe informatie tegen en kunnen we meer leren over deze belangrijke plaatsen. Niet enkel de geschiedenis en de kunst, ook al zijn die belangrijk, maar vooral ook de spirituele betekenis van deze basilieken. Zoals ik al zei, wacht ons nog één basiliek, de Sint-Pietersbasiliek. Misschien wel de bekendste van alle vier. En dat omdat veel mensen denken dat het de hoofdkerk van Rome is, maar u weet ondertussen dat dat Sint-Jan van Lateran is. Toch is het een van de grootste kerken ter wereld, tot voor kort de grootste, maar het is de plaats waar de heilige Petrus te rusten is gelegd na zijn martelaarschap. En dat vormt een hele bijzondere plaats waar we zeker ook nog naartoe gaan. We zijn de graftombe van de heilige Paulus gaan bezoeken. De heilige Petrus wacht ons zeker. En we zullen dan iets meer kunnen vertellen ook over de band tussen de paus en die Sint-Pietersbasiliek. De heilige Petrus degene waar de kerk op is gebouwd, de rots waar de kerk op is gebouwd, die de sleutels van de hemelpoort in handen heeft gekregen. Deze bijzondere apostel, de eerste paus van de kerk, die zullen wij in een volgende aflevering beter kunnen leren kennen. En dan vertellen we u natuurlijk ook nog heel wat meer over de kunstwerken die hier te vinden zijn, maar zeer zeker ook de plaatsen van gebed en de tombes van de vele pausen die hier begraven liggen. Maar dat is voor een volgende keer. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van ons bezoek aan de Santa Maria Maggiore en zetten van hieruit koers naar de Sint-Pietersbasiliek. De laatste etappe van onze prachtige pelgrimstocht in de eeuwige stad Rome. U hoort het, dierbare medepelgrims, bijna aan het einde van onze pelgrimstocht. Volgende keer dus die Sint-Pietersbasiliek waar we het Sint-Pietersplein al mochten leren kennen. En dat zal het besluit zijn, de vierde heilige deur die wij samen doorwandelen, met onze intenties als pelgrims van de hoop. Ik dank u van ganser harte dat u bent meegegaan tot in deze pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore. En de volgende keer zullen wij naderen aan het graf van de heilige Petrus. Graag tot een volgende keer.